Luister jij graag naar deze podcast en wil je de maker ondersteunen voor alle moeite en toffe content? Geef dan, als je wat kan missen, een digitale fooi. Dat doe je via fooiepot.com zonder abonnement of het achterlaten van privégegevens. Dus fooiepot.com.
Hallo allemaal, welkom bij Geschiedenis met Sjaak, de podcast waarin ik, Sjaak, met jou de geschiedenis induik. Iedereen kent wel het klassieke beeld van de piraat uit de 17e eeuw, die met zijn schip met de zwarte vlag met de doodshoofd erop in de mast de zeeën van het Caribisch gebied onveilig maakte, op jacht naar de rijk beladen handelsschepen van landen als Spanje, Engeland, Frankrijk en de Republiek, en die de gewone burgers van die landen enorme angst aanjoeg. Goed, dat is een beetje het clichébeeld, want in werkelijkheid had je als Europeaan in die tijd over het algemeen veel meer last van een ander soort piraten die opereerden vanuit havensteden in Noord-Afrika. Ik heb het dan over de zogenaamde barbarijse zeerovers. In deze en de volgende aflevering zullen deze barbarijse zeerovers centraal staan. In deze aflevering zal ik het daarbij redelijk algemeen gaan houden en bespreken hoe het kwam dat een aantal steden aan de Noord-Afrikaanse kust uitgroeiden tot zeeroversnesten, hoe de zeerovers te werk gingen, wat andere landen deden om die zeerovers te bestrijden en waardoor de zeeroversteden uiteindelijk ten onder gingen. In de volgende aflevering zal ik vervolgens inzoomen op een aantal kaperkapiteins die bij de barbarijse zeerovers actief waren, maar die afkomstig waren uit West-Europa. Maar goed, voor we zover zijn, laten we bij het begin beginnen en dat is in het Noord-Afrika van de 16e eeuw. Even voor de goede orde, ik ga het in deze en de volgende aflevering dus heel vaak hebben over de barbarijse zeerovers, oftewel de zeerovers uit Barbarije. Met Barbarije wordt geen land bedoeld, maar min of meer de kuststrook van Noord-Afrika die zich uitstrekt van het tegenwoordige Marokko ten oosten van de Straat van Gibraltar, langs Algerije en Tunesië, tot zo'n beetje het tegenwoordige Tripoli, de hoofdstad van Libië. De naam Barbarije is een verwijzing naar één van de groepen mensen die van oudsher in dit gebied wonen, de Berbers. Goed, nou dit gebied heeft een hele rijke geschiedenis, waar ik nu niet de tijd voor heb om bij stil te staan, maar voor hier is het vooral van belang dat het gebied in de 7e eeuw veroverd werd door islamitische legers. In de eeuwen daarna waren er allerlei grotere en kleinere koninkrijken die elkaar en de christelijke koninkrijken in Europa bestreden. Aan het begin van de 15e eeuw stond het gebied onder gezag van de Merinide-dynastie, wiens kerngebied in Marokko lag. In die eeuw raakte dat koninkrijk echter langzaamaan in verval. Dat had verschillende oorzaken, onder andere een interne machtsstrijd die gaande was en plundertochten van groepen Bedouinen die vanuit het zuiden verschillende dorpen en steden aanvielen. En daarnaast voornamelijk door aanvallen vanuit Spanje en Portugal. De Reconquista, dat is het heroveren van het islamitische deel van het Iberisch Schiereiland door christelijke koninkrijken, was rond deze tijd na 7 eeuwen van strijd nog steeds in volle gang, maar naderde het einde. In 1492 zou Granada als laatste islamitische bolwerk in Spanje in christelijke handen vallen. Nou, de Spaanse en Portugese vorsten die waren echter absoluut niet van plan om op te houden bij de Straat van Gibraltar, maar wilden doorstoten tot in Noord-Afrika. Pogingen daartoe werden al vanaf het begin van de 15e eeuw ondernomen. In 1415 bijvoorbeeld veroverde de Portugezen Ceuta en in 1471 Tangier. En begin 16e eeuw volgde onder andere nog Agadir. In feite controleerden ze vanaf dat moment een groot deel van de Atlantische kust van Marokko. Spanje daarentegen focuste zich vooral op het deel van Noord-Afrika ten oosten van de Straat van Gibraltar. De Berberse vorsten in dit gebied die vormden geen eenheid en konden militair gezien eigenlijk ook niet op tegen de Spanjaarden. En zij hadden zelf ook wel door dat ze in grote problemen zaten. En dus was dringend hulp nodig en daarbij keken de Berberse vorsten naar het oosten. In 1453 hadden de Ottomanen Constantinopel ingenomen. Dat was een belangrijk moment in de Europese geschiedenis, omdat daarmee een einde kwam aan het Byzantijnse Rijk, dat uiteindelijk natuurlijk niet meer en niet minder was dan het Oost-Romeinse Rijk. En de Ottomanen die waren daarna niet op hun lauweren gaan rusten, nee, hun volgende doelwit was Europa. Al in de 14e eeuw hadden ze stukken van het tegenwoordige Griekenland veroverd en rond 1500 was ook een groot deel van de Balkan in Ottomaanse handen. Als je meer over dit onderwerp wilt weten overigens, dan verwijs ik je naar de afleveringen over de historische Dracula. Het Ottomaanse Rijk was dan ook de absolute grootmacht in het oostelijk deel van het Middellandse zeegebied. En het was aan deze Ottomanen dat de Berberse vorsten hulp vroegen in de strijd tegen de Spanjaarden. En de Ottomanen die hadden daar ook wel oren naar. Een leger sturen, dat was uitgesloten, want dat was logistiek gezien simpelweg veel te risicovol. En bovendien waren de Ottomanen zelf vrijwel constant in oorlog, dus ze hadden hun eigen soldaten heel hard nodig. Maar de Ottomaanse sultans die stonden wel toe dat kapiteins met vloten naar Noord-Afrika voeren om van daaruit roof- en plundertochten tegen Spaanse schepen en op Spaans grondgebied te ondernemen. Op die manier kon de handel van Spanje ontregeld worden en waren de Spanjaarden gedwongen om hun eigen kusten te beveiligen en de troepen en het materieel dat ze daarvoor gebruikten konden niet ingezet worden voor de verovering van Noord-Afrika. En één van deze kapiteins was Kemal Reis. Zijn volledige naam was Ahmed Kemaleddin en de toevoeging Reis die kreeg hij pas op latere leeftijd. Want Reis dat betekent zoveel als kapitein. Onthoud dat, want er gaan meerdere mensen in dit verhaal voorkomen die Reis achter hun naam hadden staan. Goed. Kemal Reis voer in 1487 naar Noord-Afrika en ondernam vanuit zijn uitvalsbasis in het tegenwoordige Bejaia, dat tussen Algiers en Tunis ligt, verschillende aanvallen uit op onder andere Malaga, de Balearen, Corsica en de kust van Toscane. Hij hielp bovendien de emir van Granada in dienststrijd tegen de Spanjaarden. En zo wist hij bijvoorbeeld vlak voor de val van de stad duizenden moslims en joden te helpen ontsnappen. Kemal Reis werd na enkele jaren terug naar Constantinopel gehaald en werd daar al snel admiraal van de vloot. Later zou hij nog een keer terugkeren naar Noord-Afrika en opnieuw een aantal succesvolle aanvallen uitvoeren. Klein feitje tussendoor. Tijdens die tweede periode in Noord-Afrika nam hij ook zijn neefje mee, Piri Reis, die kaartenmaker was en die als opdracht had gekregen om de kusten van het westelijke Middellandse zeegebied in kaart te brengen. Nou, tijdens een van de tochten met zijn oom werd een Spanjaard gevangen genomen die met Columbus naar Zuid-Amerika gevaren was. En die kon Piri Reis dus heel veel vertellen over het land dat aan de andere kant van de Atlantische Oceaan lag. Piri Reis verwerkte deze informatie op de wereldkaart die hij in 1513 maakte. En dit is dan ook een van de oudst bekende kaarten waarop een deel van de Nieuwe Wereld afgebeeld staat. Maar dit even terzijde. Met Kemal Reis begint eigenlijk het tijdperk van de barbarijse zeerovers. Het werd namelijk al snel duidelijk dat het veroveren van handelsschepen en het overvallen van kustplaatsen enorm lucratief kon zijn en, mits een beetje slim aangepakt, eigenlijk relatief ongevaarlijk was. Vijandige schepen die waren namelijk nauwelijks opgewassen tegen de snelheid van de schepen van Kemal Reis en andere kapiteins en er was bovendien nauwelijks sprake van kustverdediging. Dit alles trok natuurlijk al snel meer mensen aan die een graantje wilden meepikken. En dan kwam hier ook nog eens bij dat de strijd tegen de Spanjaarden en andere christelijke landen natuurlijk ook een heel duidelijk religieuze stempel had, wat de hele kaapvaart ook gelijk een soort nobel tintje gaf. Maar goed, als Kemal Reis de basis gelegd heeft voor de barbarijse zeerovers, dan waren de broers Barbarossa degene die deze basis hebben uitgebouwd. En met de Barbarossa-broers, die in Europa zo genoemd werden vanwege hun rode baarden, bedoel ik Oruç en Hizir Reis. En ik hoop dat ik de namen goed uitspreek. Oruç Reis werd in 1474 geboren op wat nu het Griekse eiland Lesbos is. Zijn vader was soldaat in het Ottomaanse leger geweest en als dank voor zijn inzet bij de verovering van Lesbos had hij een dorp in leen gekregen. Hij trouwde met een vrouw uit dat dorp, die overigens christelijk was, en het stel kreeg 4 zonen en 2 dochters. Oruç was de 2e zoon en Hizir de 3e en hij werd in 1478 geboren. Vader zette na zijn huwelijk een pottenbakkerij op en kocht niet veel later een schip om zijn handelswaar daarmee elders te gaan verkopen. Oruç hielp hem daarin mee, maar trok al snel naar zee. Soms voer hij op het schip van zijn vader, soms op andere handelsschepen, maar regelmatig ging hij ook mee met kaperkapiteins. Over deze hele periode in zijn leven is niet heel veel bekend, maar het is aannemelijk dat hij de nodige ervaring heeft opgedaan in de kaapvaart. In 1490 voer Oruç weer eens mee op de boot van zijn vader, toen deze werd aangevallen door een galei van de Johanniter Ridderorde, die op dat moment op Rodos hun basis hadden. De jongste broer die sneuvelde in gevecht en Oruç werd gevangen genomen. 3 jaar lang bracht hij in gevangenschap door en werd daarbij onder andere ingezet als galeislaaf. Na 3 jaar wist hij te ontsnappen, of hij werd vrijgekocht, dat ligt er maar net aan welke bron je leest, maar in elk geval zette hij daarna zijn carrière als kaper voort in dienst van de gouverneur van Antalya. Al snel werd hij daarbij tot admiraal van een vloot van 18 schepen benoemd en hier kun je natuurlijk eigenlijk al wel uit afleiden dat Oruç zeer ruime ervaring moet hebben gehad in de kaapvaart en waarschijnlijk ook al een bepaalde reputatie had. Anders zou hij natuurlijk nooit tot admiraal zijn benoemd. Overigens, terwijl Oruç gevangen zat, had ook zijn broer Hizir carrière als kaper gemaakt. Nou, ergens zo rond 1502 zetten beide broers koers naar Noord-Afrika en waarom ze dat deden is onduidelijk. Volgens één bron waren ze eerst naar Egypte gevaren om daar een Ottomaanse prins op te zoeken die in ongenade was geraakt en had moeten vluchten, maar waarbij de broers goede relaties mee hadden. In Egypte zouden ze vervolgens van de sultan aldaar opdracht hebben gekregen om de kust van Italië aan te vallen en nou ja, zo zouden ze dan dus in Noord-Afrika terecht zijn gekomen. Volgens een andere bron gingen ze echter gewoon uit zichzelf daarheen. En dan is er natuurlijk ook nog een derde mogelijkheid, namelijk dat de broers in opdracht van de Ottomaanse sultan gingen. Nou, hoe het ook mogen zijn, wat wel vaststaat is dat ze zich vestigden op het eiland Djerba, dat 1 kilometer of 7 uit de kust van Tunesië ligt. En van daaruit ondernamen ze een flink aantal succesvolle plundertochten naar Sicilië, Sardinië en de kust van het Italiaanse vasteland. Ze waren zo succesvol dat de sultan van Tunis hen in 1504 uitnodigde om zich in die stad te komen vestigen. Nou goed, en daarmee is eigenlijk de eerste van de 3 bekendste barbarijse zeeroversteden genoemd, namelijk Tunis. De andere 2, dat waren Algiers en Tripoli, en in deze aflevering zullen voornamelijk Tunis en Algiers besproken worden, omdat die 2 verreweg de grootste vloot hadden. Er waren behalve deze 3 steden overigens ook nog een heel aantal andere kapersteden, laat dat duidelijk zijn. Het ding is namelijk, de Barbarijse kust en dan met name het deel ten westen van Tunis was uitermate geschikt voor kaperactiviteiten. Er waren talloze kleine en grotere baaien waarin kapers zich konden verschuilen, ontelbaar veel ondiepte, zandbanken en lagunes die voor onervaren kapiteins een waar doolhof vormden en bovendien waren de winden in het gebied verraderlijk en veranderlijk. Daar kwam nog eens bij dat het achterland in potentie vruchtbaar genoeg was om voor voldoende voedsel en hout te zorgen om een flinke kapersvloot te onderhouden. Tunis was in 1504 eigenlijk al jarenlang min of meer een zelfstandige stadstaat. De stad was vlakbij de resten van het oude Carthago gebouwd en wat opvallend was aan Tunis was dat de stad weliswaar een handelsstad was, maar helemaal niet direct aan zee lag. Sterker nog, Tunis lag ongeveer 6 kilometer uit de kust. Het was dankzij een gekanaliseerde lagune verbonden met de zee en die lagune die mondde uit in een grote ronde haven die in het Frans La Goulette heette. De toegang tot deze haven werd zwaar bewaakt en datzelfde gold ook voor de verbinding tussen stad en zee. Het feit dat de Barbarossa-broers uitgenodigd werden om zich in Tunis te vestigen zegt eigenlijk wel alles over hoe succesvol ze waren. Want Tunis deed dat natuurlijk ook niet zomaar. Het idee was natuurlijk dat er een win-win situatie zou ontstaan. De stad zou ervoor zorgen dat de broers een veilige uitvalsbasis hadden en zou zorg dragen voor de uitrusting en het onderhoud van de schepen van de Barbarossa's. Nou, dat was voor de broers natuurlijk uitermate gunstig en in ruil daarvoor zou de sultan een deel van de buit krijgen en moesten de broers de rest verkopen op de markt in Tunis. Want zo kon de stad ook mee profiteren. Bijkomend voordeel was dat de vloot van de Barbarossa's ook extra bescherming zou kunnen bieden voor Tunis. En dus was dit op papier althans voor beide partijen een prima deal. De faam van de oudste van de Barbarossa-broers groeide al snel verder toen hij met een kleine galei erin slaagde om twee grote pauselijke oorlogsgaleien in te nemen die veel zwaarder bewapend waren dan zijn eigen schip. Bij terugkeer in Tunis wachtte een uitzinnige menigte van duizenden mensen hem op. Het succes van de Barbarossa's had dan ook al snel een aanzuigende werking op andere mensen die de kaapvaart ook wel eens wilden proberen in de hoop snel rijk te worden. En de stad Tunis die profiteerde hier natuurlijk ook weer van mee. En toch, er zaten niet alleen maar voordelen aan deze constructie. Want ja, wat het natuurlijk wel was, kijk, de Barbarossa-broers waren natuurlijk uiteindelijk in eerste instantie gewoon in dienst van de Ottomaanse sultan. Het was niet zo dat ze zich hadden onderworpen of trouw hadden gezworen aan de sultan van Tunis of dat ze diens officiële privéleger vormden of iets dergelijks. In feite kwam het erop neer dat de sultan van Tunis een soort gewapende macht van een ander land zijn stad binnen had gehaald. Daar had hij afspraken mee gemaakt en een deal mee gesloten en op korte termijn bracht dit dan ook een enorme groei van de welvaart met zich mee, voor zowel de sultan als voor de stad. Maar als die gewapende macht zich ooit tegen de sultan zou keren, dan was er uiteindelijk vrij weinig wat hij daartegen zou kunnen doen. De Ottomanen die vonden de hele situatie in Tunis overigens prachtig, want sultan Suleiman de Prachtlievende die zag een uitstekende kans hierin om zijn invloed verder uit te breiden. En het enige wat daarvoor nodig was, was dat een van zijn eigen mensen de macht in de stad zou grijpen. En dat gebeurde uiteindelijk in 1534. En vanaf dat moment namen de Ottomanen eigenlijk gewoon Tunis over. Niet direct, als in de stad bleef gewoon zichzelf besturen, maar het waren uiteindelijk de Ottomanen die bepaalden wie het voor het zeggen had. Hier kom ik straks nog even op terug. En los van dit was er nog een ander nadeel aan de deal met de Barbarossa's. Wat het namelijk was, de kapers die vanuit Tunis opereerden waren zo succesvol dat het ook heel veel aandacht op Tunis vestigde. En veel vorsten uit gebieden die door de kapers aangevallen werden wilden maar wat graag dat kapersnest uitroeien. De Spanjaarden bijvoorbeeld die vielen in 1535 de stad aan en namen die toen ook in. Goed, de Spanjaarden werden uiteindelijk in 1540 weer verjaagd, Maar ook in later tijden bleef de dreiging van een aanval altijd aanwezig en soms gebeurde dat ook en soms waren deze ook succesvol. Nou, in Algiers zie je eigenlijk een beetje een vergelijkbaar proces in die zin dat ook die stad onder leiding van de Barbarossa-broers zou uitgroeien tot misschien wel het belangrijkste centrum voor de kaapvaart en uiteindelijk ook uitgeleverd zou worden aan de Ottomaanse sultan. Algiers was eigenlijk in tegenstelling tot Tunis nooit een heel groot handelscentrum geweest en stond begin 16e eeuw eigenlijk gewoon grotendeels onder controle van de Spanjaarden. Niet dat die de stad bezet hielden, maar de Spanjaarden hadden in 1510 op een eiland voor de haven, dat zij Le Peñón noemden, een fort gebouwd waarmee ze de toegang tot de haven van Algiers controleerden en dus eigenlijk precies konden bepalen wie ze daarin toelieten en wie niet. Dat eilandje, Le Peñón, was door een landtong van zand verbonden met het vasteland, maar desondanks lukte het de emir in Algiers niet om de Spanjaarden van dat eiland weg te krijgen. Uiteindelijk reisde hij daarom in 1515 maar naar Spanje om zich daar te onderwerpen aan de Spaanse koning Ferdinand II, die dat natuurlijk met alle plezier accepteerde en dacht dat hij nu een soort protectoraat in Noord-Afrika had. De emir die wedde echter op twee paden, want ondertussen vroeg hij ook aan de Barbarossa-broers om hulp bij het verdrijven van de Spanjaarden. Die hadden hier wel oren naar en Oruç die kwam dan ook al snel met een vloot naar Algiers. De emir die hoopte wellicht dat hij kon blijven zitten en dat de Barbarossa-broers hem zouden beschermen, maar Oruç die had heel andere plannen, want eigenlijk gelijk na aankomst zette hij de emir af en nam zelf de macht in handen. De Spanjaarden die waren natuurlijk woedend, want ja, technisch gezien viel Algiers sinds kort onder Spaans gezag en zij vielen de stad een jaar later dan ook aan. Maar Oruç wist die aanval af te slaan. Intussen had hij de stad al aangeboden aan de Ottomaanse sultan en die pakte dit cadeautje uiteraard maar wat graag uit. En daarmee werd de stad officieel onderdeel van het Ottomaanse Rijk in een vergelijkbare constructie als Tunis enkele jaren later, waarbij Algiers dus in principe gewoon zichzelf bestuurde. Wel werden vanuit Istanbul zo'n 6000 soldaten gestuurd om de stad te verdedigen en daarnaast bepaalden de Ottomanen wie het voor het zeggen zou hebben in de stad. En niet erg verrassend natuurlijk, maar Oruç Reis werd benoemd tot de eerste gouverneur. In de jaren daarna wist de oudere Barbarossa verschillende Spaanse aanvallen op de stad af te slaan en ook een groot deel van het achterland van de stad te veroveren. In 1518 echter kwam hij tijdens een veldslag met de Spanjaarden om het leven. Van een machtsvacuüm was echter geen sprake, want zijn broer nam de rol van gouverneur van de stad al snel over en ging op eenzelfde voet verder als Oruç. De vestingwerken die werden enorm uitgebreid en in 1539 lukte het eindelijk om Le Peñón te heroveren. Daarmee was de haven van Algiers eindelijk vrij toegankelijk. Al snel werd een speciale zeemuur aangelegd tussen het vasteland en Le Peñón die bescherming bood aan schepen die in de haven van Algiers lagen, zowel tegen vijandelijke schepen als tegen stormen. Daarnaast richtten de beide broers Barbarossa vrijwel de gehele economie van Algiers in op de kaapvaart. De kaapvaart werd daarmee in feite een soort levensader voor de stad en trok bovendien duizenden avonturiers die hier ook wel een graantje van wilden meepikken. De Barbarijse zeerovers die vormden zo al snel een formidabele zeemacht die ook door de sultan kon worden ingezet, waarbij het wel goed is om te benadrukken dat er geen sprake was van, tussen aanhalingstekens, de Barbarijse zeerovers, maar veeleer van een grote groep aan kapiteins die vanuit Tunis, Algiers, Tripoli en een aantal andere steden opereerden. Ik ga straks nog even verder in op de organisatie van dit alles. Maar goed, soms werden de zeerovers ook onderdeel van grotere Europese conflicten. In 1540 bijvoorbeeld sloot de Ottomaanse sultan Suleiman een bondgenootschap met de Franse koning Frans I, gericht tegen de Habsburgse vorst Karel V, die onder andere koning van Spanje was. Als onderdeel hiervan werd Hizier, de jongere Barbarossa, geïnstrueerd om de Fransen te ondersteunen met zijn vloot. Barbarossa de Jongere gehoorzaamde en maandenlang vochten de barbarijse zeerovers aan de kant van de Fransen en hielpen onder andere mee bij de verovering van Nice. In de winter van 1543-44 overwinterde de vloot zelfs in Toulon, wat in dit geval letterlijk betekende dat duizenden zeerovers maandenlang in het stadje bivakkeerden. De Franse koning die kreeg overigens heel veel kritiek dat hij een verbond had gesloten met de Ottomaanse sultan en uiteindelijk verbrak hij dat bondgenootschap dan ook, maar hij had wel inmiddels flink geprofiteerd van de samenwerking met de kapers. De jongere Barbarossa zelf keerde in 1545 terug naar Istanbul en overleed daar een jaar later. Zijn faam als kapitein was zo groot dat hij een enorm graf kreeg en eeuwenlang bleef de traditie dat zeelieden die vertrokken uit Istanbul eerst het graf van de jongere Barbarossa bezochten om hem te eren. De erfenis van de Barbarossa-broers is eigenlijk drievoudig. Ten eerste zorgden zij ervoor dat Noord-Afrika en dan vooral de gebieden rond Algiers en Tunis uitgroeiden tot belangrijke strategische punten die officieel onder het Ottomaanse Rijk vielen, maar die in de praktijk grotendeels zichzelf bestuurden. Ten tweede bouwden ze Algiers en Tunis uit tot centra voor de kaapvaart en lieten zien dat die kaapvaart voor enorme economische welvaart kon zorgen. En ten derde waren beide steden na de dood van de Barbarossa's voorzien van een uitstekende vloot waar maar weinig andere landen het tegen konden opnemen. De 16e en het eerste deel van de 17e eeuw is in feite het gouden tijdperk van de barbarijse zeerovers, hoewel het nog tot in de 19e eeuw zou duren eer er definitief een einde kwam aan de activiteiten van de kapers. En het succes van die kapers had een aantal pijlers. En dat was om te beginnen hun manier van opereren en de manier waarop zij hun schepen gebruikten. De barbarijse zeerovers die opereerden namelijk over het algemeen met kleine, snelle, wendbare schepen, meestal voorzien van één mast met één zeil en die over het algemeen laag op het water lagen met zo min mogelijk diepgang. Dat zeil was eigenlijk vooral om gebruik te maken van de wind indien dat mogelijk was, maar de belangrijkste manier van voortbewegen dat was door roeiers, want de zeerovers die gebruikten meestal galeien. Nou, galeien die waren niet echt geschikt voor lange reizen op open zee of op de Atlantische Oceaan, maar vanwege hun snelheid en wendbaarheid wel heel erg geschikt voor de kaapvaart op de Middellandse Zee. Een galei kon namelijk tegen de wind invaren dankzij de roeiers en kon vanwege de geringe diepgang gemakkelijk allerlei ondiepte bevaren. Nou, barbarijse galeien die hadden meestal zo'n 16 tot 22 riemen die elk door twee roeiers werden bediend. Daarnaast waren er vaak enkele tientallen matrozen aan boord en eenzelfde aantal soldaten die indien nodig het gevecht moesten aangaan. Die soldaten dat waren meestal janitsaren, dat waren de Ottomaanse elitetroepen. De galeien die waren meestal wel voorzien van een paar kanonnen die dan vooral op de voor- en achtersteven opgesteld stonden. Veel meer dan een paar kanonnen waren er meestal niet, omdat kanonnen nou eenmaal zwaar waren en dus ten koste gingen van de snelheid van een galei. Wel waren veel galeien voorzien van zogenaamde draaibassen. Dat waren kleine kanonnen die op de reling konden worden geplaatst en die vooral als doel hadden om met een heleboel kleine kogeltjes het dek van een vijandig schip schoon te vegen. De galeien waren daarnaast ook nog eens voorzien van een ram. Soms werden ook wel grotere galeien gebruikt met zo'n 25 à 30 riemen met elk drie roeiers. De gevechtskracht van deze schepen was ook een stuk groter, maar omdat er dus ook meer mensen mee aan boord waren, waren ze dus ook een stuk minder snel. De roeiers op de schepen van de barbarijse zeerovers, dat waren overigens meestal tot slaafgemaakte. Niet altijd hoor, het kwam ook wel voor dat er vrijwilligers werden geworven. Dat had namelijk als voordeel dat er in dat geval veel meer mankracht op een schip beschikbaar was om een gevecht aan te gaan. Maar het nadeel was dan weer dat de buit ook over meer mensen verdeeld moest worden. De meeste galeien die werden dan ook voortgeroeid door slaven. Daarvan waren er namelijk meer dan genoeg, dus als er een paar stierven, dan waren ze gemakkelijk te vervangen. En dat galeislaven om het leven kwamen, dat kwam heel vaak voor, want werken als galeislaaf was in één woord afschuwelijk. De tot slaafgemaakten brachten vrijwel de hele dag en nacht door op dezelfde houten bank waar ze aan vastgeketend waren. Ze aten daar, ze sliepen daar en ze poepten en plasten daar, meestal naakt en zonder enige beschutting tegen zon, regen en wind. Heel af en toe werden de dekken gespoeld, maar dat kon niet voorkomen dat galeien die op deze manier werden voortgeroeid soms wel op een kilometer afstand te ruiken waren. In de loop van de 17e eeuw zouden de kapers overigens steeds vaker gebruik gaan maken van zeilschepen. Ter illustratie hiervan, rond 1550 lagen in Algiers standaard zo'n 100 schepen en dat waren dan vrijwel allemaal galeien, maar rond 1620 waren dat ongeveer evenveel schepen, maar daarvan waren er nog maar 6 galeien. Die overgang naar zeilschepen gebeurde overigens onder andere onder invloed van Noordwest-Europeanen die zich aansloten bij de kapers, maar daarover in de volgende aflevering meer. Er waren ook nog een aantal praktische redenen om op zeilschepen over te gaan. Ten eerste waren galeien vaak overvol. Dat kwam natuurlijk met name omdat er zoveel roeiers mee moesten en dat die zoveel plek in beslag namen. Daardoor was er nauwelijks plek om veel voorraden mee te nemen, dus meestal had een galei maar voor ongeveer 2 à 3 weken voedsel en drinken bij zich. Wilde een kapitein langer varen, dan moest er onderweg gestopt worden om water en voedsel in te slaan. En dat was natuurlijk enorm gevaarlijk, want zo'n kaper kon niet zomaar even een willekeurige haven invaren om voorraden te kopen. En een galei die voor anker lag in een baai was natuurlijk een relatief gemakkelijk doelwit. Dat gebrek aan ruimte had ook tot gevolg dat er niet superveel plek was om eventueel veroverde buit mee te nemen. Bij zeilschepen had je deze problemen veel minder. En hier kwam dan nog eens bij dat galeien niet echt geschikt waren om langere tijd de Atlantische Oceaan mee op te varen. Rijk beladen schepen die vanuit Noord- en Zuid-Amerika en Azië naar landen als Portugal, Engeland en de Republiek voeren, konden hierdoor dus nauwelijks onderschept worden. En daarnaast vonden er in de loop van de 16e eeuw allerlei innovaties op gebied van scheepsbouw plaats, waardoor zeilschepen eigenlijk steeds sterker bewapend werden en zich steeds beter konden verdedigen tegen galeien. Nou, om al deze redenen gingen veel kapers dus ook over op zeilschepen. Want dan hoefden ze niet tientallen roeiers mee te nemen, die ook nog eens constant bewaakt moesten worden. De bewapening van zo'n zeilschip was veel sterker en er was veel meer ruimte voor voedsel en buit, waardoor langere reizen mogelijk waren. Wel was het zo dat ook bij barbarijse zeilschepen snelheid meestal wel boven vuurkracht ging. Barbarijse zeilschepen waren dan ook over het algemeen klein en wendbaar en meestal voorzien van 3 masten en 12 tot 16 kanonnen. Vaak was overigens ook de mogelijkheid om te roeien ingebouwd in de zeilschepen om in geval van windstilte extra snelheid te kunnen maken. En ook op deze zeilschepen werden overigens tot slaafgemaakte ingezet, meestal als matroos. Deze hadden het overigens in het algemeen wel beter dan galeislaven, want ja, een slaaf die matroos is, kun je natuurlijk niet de hele dag vastketenen, want daar heb je natuurlijk niet zoveel aan. Een andere factor in het succes van de kapers was de organisatie die ze hadden. Die was namelijk op een bepaalde manier heel erg los en tegelijkertijd ook heel erg strak. En dat begon al aan de top. Zoals verteld, officieel waren Tunis en Algiers onderdeel van het Ottomaanse Rijk. De gouverneur van de stad werd dan ook benoemd door de Ottomaanse sultan. Die gouverneur had verder een redelijk vrije hand in de manier waarop hij de stad bestuurde, zolang hij maar aan 3 voorwaarden voldeed. Ten eerste moest hij gehoorzaam zijn aan de Ottomaanse sultan. Ten tweede moest hij een jaarlijks bedrag aan belasting richting Istanbul sturen. En ten derde, als de Ottomaanse sultan een vloot nodig had, dan moest de gouverneur zorgen dat er schepen geleverd werden. En verder moest een gouverneur er vooral voor zorgen dat het de inwoners van de stad economisch gezien voor de wind bleef gaan, oftewel met andere woorden, dat de kaapvaart genoeg bleef opleveren. Bij het besturen van de stad werd hij daarin bijgestaan door een raad van notabelen, de divan en de taifa, een raad die bestond uit de voornaamste kaperkapiteins. En het was deze taifa die in feite de kaapvaart organiseerde. Het opzetten van een kaaptocht begon vaak met het zoeken naar investeerders. Die moesten namelijk een geldbedrag bij elkaar leggen om 1 of meerdere schepen uit te rusten en benaderden ook eventuele kapiteins daarvoor. Kapiteins met een lange staat van dienst en veel ervaring waren natuurlijk het meest gewenst, maar die waren natuurlijk ook het duurst. Als er een kapitein gevonden was, werd de hele onderneming voorgelegd aan de taifa, want die moest alles vooraf goedkeuren en bepaalde daarbij onder andere ook hoe lang de tocht mocht duren en in welk gebied deze zou plaatsvinden. De taifa voorzag de kapiteins ook van een kaperbrief en dit was ongelooflijk belangrijk. Er is namelijk een reden waarom ik het in deze aflevering eigenlijk standaard heb over kapers of zeerovers en niet over piraten, ondanks dat wat de barbarijse zeerovers deden in essentie natuurlijk gewoon piraterij was. Want een kaper en een piraat deden uiteindelijk natuurlijk gewoon hetzelfde werk, namelijk schepen plunderen. Maar het grote verschil was dat een kaper dit legaal deed, omdat hij een kaperbrief bij zich had. Een door een overheid of vorst ondertekende brief waarin stond dat hij het recht had om vijandelijke schepen aan te vallen. Dankzij deze brief waren kaperkapiteins beschermd als ze werden gearresteerd, want ze zouden dan als gewone krijgsgevangenen behandeld moeten worden in plaats van als ordinaire piraat. En dat maakte nogal wat uit, want voor piraterij werd iemand standaard tot de galg veroordeeld. Maar goed, na toestemming van de taifa mocht een kapitein een bemanning gaan zoeken. Zo'n bemanning was vaak een bond gezelschap dat afkomstig was uit alle windstreken. Natuurlijk waren er velen uit Noord-Afrika zelf, maar er waren ook bemanningsleden uit bijvoorbeeld Syrië, Egypte, Griekenland, de Balkan, Spanje, Frankrijk en Italië. En ook de kapiteins zelf vormden een zeer divers geheel. Een uit 1580 daterende lijst van kaperkapiteins in Algiers laat zien dat er van de 35 kapiteins meer dan de helft uit Ottomaans gebied afkomstig was, maar dat er ook Genuezen, Venetianen, Spanjaarden en Calabriërs actief waren als kapitein. Later sloten zich ook steeds meer mensen uit West-Europa aan. En zo rond 1630 was de helft van de actieve kaperkapiteins in Algiers van Europese afkomst of kind van een Europeaan. Het feit dat mensen die niet oorspronkelijk uit Noord-Afrika kwamen toch snel carrière konden maken en konden opklimmen tot kapitein, was ook een van de factoren die de kapers zo succesvol maakte. Een leven als kaper bood kansen voor iedereen, kansen die je in het normale leven in die tijd misschien niet kreeg. Goed, als er dan eenmaal een bemanning was gerekruteerd, waarbij ook hier weer gold dat de staat van dienst van de kapitein en de beloofde uitbetaling een belangrijke rol speelden in de hoeveelheid mensen die zich melden om mee te varen, kon een kaper uitvaren. De meeste kapers opereerden alleen of in tweetallen, al kwamen groepen van 3 tot 6 schepen ook wel voor. Grote vloten die trokken echter ook gewoon heel veel aandacht en dat maakte het leggen van hinderlagen vaak veel moeilijker. Want om andere schepen te overvallen moesten de kapers het vooral hebben van hun snelheid en van het element van verrassing. Vaak verstopten ze zich met hun schip in een baai om van daaruit een nietsvermoedend handelsschip te verrassen. Omdat een barbarijschip vaak veel sneller was en veel meer bemanning had dan zo'n handelsschip, was dat handelsschip meestal kansloos. Om die snelheid van de schepen intact te houden, werden die overigens ook zorgvuldig onderhouden. Eens per twee maanden werden ze bijvoorbeeld op land getrokken om de boeg vrij te maken van allerlei schelpen en zeewier. Daarnaast werd er door kaperkapiteins ook vaak gebruik gemaakt van misleiding. Daarbij deden kapers zich dan bijvoorbeeld voor als een Spaans of Venetiaans schip of iets dergelijks. Wanneer dan een vijandig schip in beeld kwam en de achtervolging was ingezet, dan was het idealiter zo dat dat schip zich zonder verzet overgaf. Zoals ook al verteld in de afleveringen over piraten in het Caribisch gebied, het is wel goed om je te beseffen dat zeegevechten met bulderende kanonsalvo's en flitsende zwaardgevechten in films heel spectaculair zijn en misschien de indruk wekken dat dat is waar iedereen aan boord van zo'n kaperschip naar streefde. Maar in werkelijkheid was dat nu juist precies wat de kapers wilden vermijden. Die wilden namelijk gewoon zo snel en zo probleemloos mogelijk de buit van een schip veiligstellen. Vechten, daar hadden ze helemaal geen zin in, want daarbij kon je verminkt raken of je kon sterven en dan had je verder helemaal niks aan de opbrengst van de reis. Dus deed men dat vechten eigenlijk alleen maar in het uiterste geval. Het gebied waar de kapers in opereerden, dat verschilde, maar populaire jachtgebieden waren de Straat van Gibraltar, omdat van daaruit zowel de Atlantische kust als de Middellandse Zee binnen bereik lag, en de Balearen, omdat van daaruit een soort rondje gemaakt kon worden langs de Zuid-Franse kust, Corsica en Sardinië. Ook in de Tyreense Zee, en dan vooral de smalle doorgang van de Straat van Messina en het gebied tussen Malta en Creta, waren vaak veel kapers te vinden. Al deze plekken lagen langs druk bevaren handelsroutes en boden bovendien veel mogelijkheden voor kapers om hun vijanden te verrassen. De kapers waren overigens over het algemeen vooral actief tussen ruwweg half april en half oktober, want de rest van het jaar waren de zeeën simpelweg te verraderlijk. Na inname van een schip werd dit grondig geïnspecteerd, zowel qua lading als qua mensen aan boord. Rijkere passagiers die probeerden daarbij vaak nog hun geld te verstoppen of zich voor te doen als arme sloebers, maar meestal prikten de kapers daar feilloos doorheen door de handen en tanden van de mensen aan boord te controleren. Een goed gebit en handen zonder eelt duiden erop dat iemand niet tot de werkende klasse behoorde. Verstopt geld en andere kostbaarheden kwamen vaak al snel weer boven water met wat dreiging van marteling. Overigens maken veel bronnen er expliciet melding van dat vrouwen door de barbarijse zeerovers over het algemeen netjes behandeld werden. Wat overigens niet wegneemt dat ze desondanks vaak aan boord werden gebracht van de kaper en op weg gingen naar Algiers, Tunis of Tripoli om aldaar verkocht te worden op de plaatselijke slavenmarkt. Daarover zo meer. Het veroverde schip dat ging vaak mee, tenzij het te beschadigd was, dan werd het gewoon tot zinken gebracht. Goed. Bij terugkomst in de haven van waaruit men vertrokken was, werd de buit door een speciale commissie gecontroleerd. Een van tevoren vastgesteld percentage daarvan ging namelijk naar de gouverneur, de taifa en de divan. Weer een ander deel werd onder andere gebruikt om reparaties te doen en het douanepersoneel te betalen. En van wat overbleef ging ongeveer de helft naar degene die de reis hadden gefinancierd, de investeerders dus, en de andere helft werd verdeeld onder de bemanning, waarbij iedereen een vooraf vastgesteld percentage kreeg. Soms was er ook sprake van een soort bonussysteem. Het bemanningslid dat als eerste een potentiële prooi had gezien bijvoorbeeld, kreeg wat extra's. De bemanningsleden die verkochten hun buit vaak aan kooplieden en die verhandelden die verder op de markt. De kapers die haalden heel veel luxegoederen binnen met kapen, maar een minstens zo belangrijk of misschien wel belangrijker onderdeel van het kapen was het verkrijgen van slaven. Want in principe werd iedereen aan boord van een veroverd schip een tot slaaf gemaakte, behalve eventuele moslims die zich op dat schip bevonden. Tussen 1520 en 1660 maakten de kapers in Algiers jaarlijks zo'n 3000 Europeanen tot slaaf. In totaal gaat het dan dus om ongeveer 420.000 mensen. Tussen 1660 en 1830 zou dit aantal wel flink afnemen, maar nog steeds werden in die periode gemiddeld iets minder dan 2000 mensen per jaar tot slaaf gemaakt. Schattingen van het aantal slaven in de Barbarijse steden, die lopen nogal uiteen. In 1634 zouden er in Tunis, Tripoli en Algiers in totaal tussen de 30.000 en 60.000 slaven zijn geweest. En die waren dan ook cruciaal voor de economie in deze steden. Nou, zoals al verteld, ze werden onder andere ingezet om galeien te roeien, maar ook bijvoorbeeld voor het onderhoud of aanleggen van wegen en huizen. Daarnaast runden tot slaafgemaakte soms winkels of werkten op de landgoederen van hun eigenaren. Slaven konden overigens ook verkregen worden door aan land te gaan en dorpen te overvallen. Dit gebeurde in de 16e en 17e eeuw regelmatig en zulke aanvallen vonden tot in Ierland en zelfs IJsland plaats. In met name de Middellandse zeekustgebieden van het tegenwoordige Frankrijk, Italië en Spanje kwamen deze overvallen zo vaak voor dat op een gegeven moment mensen niet meer aan de kust wilden wonen, maar liever in het binnenland waar het simpelweg veiliger was. Veel kuststreken die raakten daardoor nogal ontvolkt. Om de barbarijse dreiging tegen te gaan, bouwden steden die aan kusten lagen vaak grootschalige fortificaties en er werden hele waarschuwingssystemen opgetuigd. Dit had uiteindelijk ook wel succes, want in de loop van de 17e eeuw nam het aantal ontvoerde mensen af. Maar goed, wie uiteindelijk toch gevangen was genomen door barbarijse zeerovers, die werd overgebracht naar de stad van waaruit de kapers opereerden, bijvoorbeeld Algiers. Daar werden de tot slaafgemaakte aan land gebracht en ondergebracht in een groot gebouw, de bagno. Het woord bagno is Italiaans en betekent zoiets als badhuis en volgens sommige historici slaat die naam erop dat de gevangenen in de beginjaren van de barbarijse zeeroverij ondergebracht werden in oude badfaciliteiten. Die bagno die had de vorm van een omheinde tuin die werd omringd door cellen of kleine ruimtes waar de tot slaafgemaakte konden verblijven. Na enkele dagen werden de nieuwe slaven voor de gouverneur geleid, want die had het recht om 10% van die nieuwe slaven zelf te houden. Ook andere hoogwaardigheidsbekleders in de stad die hadden recht op een deel. De slaven die werden uitgezocht, die gingen meestal naar de villa's en buitenverblijven van hun nieuwe eigenaren om daar te werken. Er zijn verhalen dat ze zeker de eerste dagen nadat ze daar waren aangekomen erg hardvochtig behandeld werden en soms zelfs gemarteld. Daarna mochten ze een brief naar huis sturen om losgeld te vragen. De theorie achter dat martelen en mishandelen was dan dat de toon van de brief urgent moest zijn, zodat familieleden van de slaaf extra gemotiveerd waren om hun familielid vrij te kopen. Want even voor de duidelijkheid, in principe kon iedereen die tot slaafgemaakte was in een van de barbarijse steden ook weer vrijgekocht worden. Alleen dat was nog niet zo gemakkelijk. Maar daar kom ik zo op. De slaven die niet uitgekozen waren, die gingen terug naar de bagno en werden later op de markt te koop aangeboden. En dit ging er in principe net zo vernederend aan toe als bijvoorbeeld een slavenmarkt in de Europese kolonies in Noord- en Zuid-Amerika. Of een tot slaafgemaakte verkocht werd en voor hoeveel dat gebeurde, dat lag aan diens achtergrond. Kanoniers, soldaten of ambachtslieden met specifieke kwaliteiten, die waren vaak heel erg duur en zij kregen dan uiteindelijk ook vaak heel specifiek werk van hun nieuwe eigenaren. Veel andere slaven die kwamen terecht in een soort tussengroep. Die werden wel gekocht door iemand, maar diegene had die tot slaafgemaakte eigenlijk niet per se nodig om voor hem persoonlijk te werken. En daarom verhuurde dit soort eigenaren een deel van hun tot slaaf gemaakte aan het stadsbestuur. Deze slaven werden teruggebracht naar de bagno en van daaruit ingezet om allerlei openbare werken te doen, zoals het aanleggen en onderhouden van wegen bijvoorbeeld. Ook waren er slaven die van hun meesters simpelweg de opdracht kregen om werk te zoeken en dan een deel van hun salaris af te staan aan hun eigenaren. En sommige eigenaren die waren daarbij zelfs bereid om de tot slaaf gemaakte een bedrag aan startkapitaal te lenen om bijvoorbeeld een winkeltje op te zetten. Wat ze gingen doen en wanneer en hoe, dat mocht zo'n slaaf in principe helemaal zelf weten. En dat betekende dan ook dat voor deze groep een relatief grote mate van vrijheid gold, met hierbij natuurlijk wel de nadruk op relatief, want ze bleven natuurlijk gewoon iemands eigendom en echt vrij waren ze natuurlijk zeker niet. In het algemeen gold echter wel dat de tot slaaf gemaakte echt niet op dagdagelijkse basis streng gecontroleerd werden op hun bezigheden. De meesten konden zich eigenlijk vrijelijk door de stad bewegen. Enige uitzondering hierop vormden galeislaven. Die werden kaalgeschoren zodat ze voor iedereen herkenbaar waren en verbleven in een afgesloten gebouw. Ook gold er in Algiers en Tunis een grote mate van religieuze vrijheid voor christenen. In die zin dat christelijke slaven in principe gewoon hun religie mochten blijven uitoefenen. En in de bagno's bijvoorbeeld waren vaak ook gewoon kapelletjes gebouwd en ook werden er door priesters diensten georganiseerd. In dit opzicht waren steden als Algiers en Tunis eigenlijk in zekere zin een stuk vooruitstrevender dan veel Europese landen in die tijd. Dat gezegd hebbende, waarschijnlijk was dit alles natuurlijk ook gewoon voor een belangrijk deel een pragmatische beslissing. In beide steden bevonden zich duizenden christelijke tot slaaf gemaakte en als de hele dag door gecontroleerd moest worden of die niet stiekem hun religie aan het uitoefenen waren, dan zou dat vooral heel veel tijd, geld en energie kosten die ook in andere zaken gestoken konden worden. Het was veel gemakkelijker om dat gewoon toe te staan. Overigens kwam het ook voor dat christenen zich bekeerden tot de islam, onder andere omdat ze dan geen slaaf meer zouden zijn, maar meer daarover in de volgende aflevering. Dit alles betekent overigens niet dat er geen strenge wetten golden in Algiers en Tunis. Want overtreding van de wet werd zeer zwaar gestraft. Een tot slaaf gemaakte uit de Nederlanden bijvoorbeeld, die bedreigde een keer zijn eigenaar met een mes, waarna als straf zijn armen en benen met een grote hamer gebroken werden. Een andere veel voorkomende lijfstraf was de zogenaamde bastonade, waarbij een veroordeelde honderden en soms wel meer dan 1000 stokslagen kreeg op zijn of haar voetzolen. Na afloop was natuurlijk elk bot zo'n beetje in de voeten gebroken, waardoor een veroordeelde in feite de rest van zijn leven voor altijd kreupel zou zijn. Berucht waren ook de ijzeren haken die aan een deel van de stadsmuur van Algiers waren aangebracht. Ter dood veroordeelden die werden van de stadsmuur afgegooid en bleven dan hangen in een van die haken, net zolang tot ze van pijn, bloedverlies, shock of uitputting stierven. In Europa werden verhalen over deze brute straffen in deze tijd overigens gretig gedeeld om maar aan te tonen hoe barbaars men in Noord-Afrika wel niet was. Nou, als je heel eerlijk bent, is dat op zijn best natuurlijk nogal hypocriet, want in het Europa van die tijd werden mensen net zo goed op gruwelijke manieren terechtgesteld en hier zat echt geen verschil in. In het algemeen is dit laatste overigens wel vaak een probleem bij onderzoek doen naar de barbarijse zeerovers. Er zijn namelijk best behoorlijk wat bronnen over, ook van ooggetuigen en mensen die langere tijd in bijvoorbeeld Algiers of Tunis hebben doorgebracht, maar die zijn vaak enorm gekleurd door iemands achtergrond. De kans dat je als tot slaafgemaakte ooit nog thuis kwam, die was klein. In principe kon zoals gezegd iedereen vrijgekocht worden, maar ja, om vrij te komen was geld nodig en dat hadden de meeste families van tot slaafgemaakte simpelweg niet. Overheden die wilden hier liever ook niet te veel geld aan spenderen, want hoe erg ze het vaak ook vonden, die hadden wel iets anders aan hun hoofd. En als er al eens een initiatief van overheidswegen op gang kwam, dan was dat vaak nog een enorme logistieke operatie. Alleen al het feit dat er dan vaak letterlijk een schip gevuld met geld naar Tunis en of Algiers moest varen. Daarbij kon van alles misgaan natuurlijk. In 1645 bijvoorbeeld kwam een schip dat vanuit Engeland vertrokken was met geld aan boord om Engelse tot slaafgemaakte vrij te kopen in een storm terecht en verging. Schepen die wel aankwamen moesten een groot deel van het geld dat ze bij zich hadden vaak spenderen aan het betalen van smeergeld en steekpenningen en van het restbedrag konden vervolgens mensen worden vrijgekocht, maar er bleven er altijd veel meer achter dan dat vrijgekocht werden. En bovendien werden in eerste instantie natuurlijk vooral de belangrijkste slaven vrijgekocht, dus diegenen die bijvoorbeeld wat hoger op de maatschappelijke ladder stonden. Als katholiek was er overigens iets meer kans op vrijkoping dan als protestant. En daar waren eigenlijk twee redenen voor. De eerste was puur geografisch. Spanje, Frankrijk en het tegenwoordige Italië waren in die tijd allen katholieke gebieden en lagen veel dichterbij en hadden veel meer contact met de barbarijse steden dan de protestantse naties Engeland en de Republiek hadden. Maar boven alles bestonden binnen de katholieke kerk al sinds de kruistochten een aantal organisaties die zich speciaal bezighielden met het vrijkrijgen van door moslims gevangen genomen katholieken. Dit waren speciale geestelijke orden die geld inzamelden dat gebruikt werd om katholieke gevangenen vrij te kopen. In de protestantse landen waren er ook wel privé-initiatieven, maar dat was vaak vooral lokaal georganiseerd. Overigens was er heel soms ook wel sprake van uitwisseling, dus dat bijvoorbeeld tot slaafgemaakte uit de Republiek werden geruild tegen door de Republiek gearresteerde kapers, maar dit was vrij uitzonderlijk. Natuurlijk konden die slaven ook proberen om te ontsnappen. Dat klinkt echter heel veel makkelijker dan het was. Over land vluchten was niet echt een optie. De afstand tot christelijk Europa die was namelijk vrij letterlijk honderden kilometers, die bovendien grotendeels door onherbergzaam en gevaarlijk gebied moesten worden afgelegd. De enige andere optie was dus om vanaf de kust naar een passerend Engels, Spaans, Venetiaans of ander Europees schip te zwemmen. Dat was natuurlijk enorm risicovol. Niet alleen omdat veel mensen in die tijd niet of nauwelijks konden zwemmen, maar ook omdat iemand die probeerde te ontsnappen en daarbij gesnapt werd, streng gestraft werd. Sterker nog, een Engelse tot slaafgemaakte die beschuldigd ervan werd dat hij een plan had om te ontsnappen, een plan dus, hij was nog niet eens echt ontsnapt, werd veroordeeld tot 300 stokslagen op de voetzolen. Om dit alles even een beetje te concretiseren, van de 107 inwoners van het Ierse dorpje Baltimore, dat in 1631 door Murad Reis de Jongere was overvallen en die als slaaf naar Algiers waren gebracht, zouden er uiteindelijk 3 ooit thuiskeren. De rest bleef de rest van hun leven achter in Algiers en voor hen zat er dan niks anders op dan er gewoon maar het beste van te maken. In zowel Tunis, Algiers als Tripoli waren dan ook gemeenschappen van honderden mensen die dezelfde achtergrond hadden, bijvoorbeeld Engelsen of mensen uit de Republiek. Veel van de tot slaafgemaakten overleden overigens ook snel, zeker wanneer zij bijvoorbeeld als galeislaven werden ingezet. Even tussendoor trouwens, die Murad Reis de Jongere waar ik het net over had, die Baltimore overvallen had, dat was uiteindelijk gewoon een in Haarlem geboren inwoner van de Republiek. Hij was geboren als Jan Janszoon, maar voer sinds 1618 als barbarijse kaper. Over hem en andere Europeanen die in dienst van de barbarijse steden voeren, ga ik het, zoals gezegd, in de volgende aflevering hebben. Een laatste factor die het succes van de kapers verklaart, is het feit dat ze eigenlijk tientallen jaren min of meer onkwetsbaar waren vanwege het onvermogen van andere landen om de kapers aan te pakken. Mocht je ooit de game Empire Total War gespeeld hebben en dan bijvoorbeeld met Groot-Brittannië, Frankrijk of de Republiek speelde, dan weet je precies wat ik bedoel. Als je daarbij een nieuw spel begint, dan ben je gelijk in oorlog met de barbarijse zeerovers, die met hun kleine scheepjes je handelsroutes blokkeren naar bijvoorbeeld het Ottomaanse Rijk. Nou, al snel heb je heus wel een vloot die groot genoeg is om die kleine scheepjes aan te kunnen, maar omdat je als bijvoorbeeld Groot-Brittannië, Frankrijk of de Republiek zijnde afgeleid wordt door allerlei andere oorlogen die je moet uitvechten, heb je eigenlijk in de eerste tientallen beurten nauwelijks tijd en geld om iets aan die zeerovers te doen. Pas veel later in het spel is die mogelijkheid er wel. Die barbarijse zeerovers die vormen in het spel in principe geen bedreiging voor jou als speler, als in ze gaan echt niet je hoofdstad aanvallen of zo, maar hinderlijk zijn ze wel. Nou, ik beschrijf nu even een game uit 2009, maar het is echt wel heel aardig hoe realistisch dit in veel opzichten was, want dit lijkt wel heel erg op de situatie zoals die in de 16e en begin 17e eeuw aan de hand was. Kijk, officieel behoorden Tunis en Algiers natuurlijk tot het Ottomaanse Rijk. Om gevrijwaard te blijven van kapers, dicteerde de logica dan ook dat je een verdrag met de Ottomanen moest sluiten als zijnde Spanje, Engeland, Frankrijk en de Republiek en zo. Spanje deed dit ook al in 1580 en Engeland, Frankrijk en de Republiek die deden dat ook in de loop van de 16e en 17e eeuw. Het ding was echter natuurlijk dat de barbarijse zeerovers helemaal niet van plan waren om te stoppen. Ten eerste omdat het kapen simpelweg ontzettend lucratief was en ten tweede omdat de Europese landen helemaal niet de middelen hadden om die kapers te stoppen. En daar kwam dan nog eens bij dat de Ottomanen het uiteindelijk eigenlijk allemaal gewoon prima vonden als het kapen doorging. Ja, officieel waren ze natuurlijk heel verontwaardigd hierover en zeiden ze foei tegen Algiers en Tunis, maar de Ottomanen vonden het in essentie helemaal niet erg dat de welvaart van concurrerende landen op deze manier enigszins werd ingeperkt. Het dreef Engeland, de Republiek, Frankrijk en andere landen tot intense razernij dat er maar niks gedaan werd tegen de kapers. En het is ook zeker niet zo dat de Europeanen dat niet zelf probeerden. Maar dat was allemaal best wel wat lastiger dan dat het op het eerste gezicht misschien lijkt. Want om de kapers aan te pakken, moesten ofwel marineschepen gaan patrouilleren om handelsschepen te beschermen, ofwel moesten gewoon de havens van Algiers en Tunis worden geblokkeerd en idealiter zelfs deze beide steden gewoon worden ingenomen. Nou, dat laatste was alleen al geen optie omdat dat oorlog met de Ottomanen zou betekenen. En daarnaast golden voor al deze opties grote financiële en logistieke beperkingen. Een patrouillerende of blokkerende vloot die moest betaald worden, die moest onderhouden worden, die moest vrijwel constant voorzien worden van voedsel en dat zou enorm veel geld kosten. Al helemaal omdat uiteindelijk dat patrouilleren en blokkeren wel min of meer permanent moest gebeuren. Want anders zouden de kapers gewoon weer doorgaan. Dus om succesvol te kunnen zijn moesten, ik noem maar wat, Engeland of de Republiek eigenlijk permanent een vlooteskader in de Middellandse Zee stationeren op vele honderden kilometers van hun thuisland en dat terwijl beide landen zelf natuurlijk ook nog gewoon in oorlog waren met andere landen. Oftewel, dit was in deze periode simpelweg veel te duur en te ingewikkeld. Nou, wat de oplossing van dit probleem natuurlijk zou kunnen zijn, was om met elkaar samen te werken. En dus een soort internationale coalitie tegen de zeerovers te vormen. Begin 17e eeuw gingen hier ook wel stemmen voor op, maar ja, ook hier gold weer, dat was allemaal nog niet zo gemakkelijk. Neem bijvoorbeeld de Republiek, die was op dat moment gewoon in oorlog met Spanje. En dus was het wel heel risicovol om een vloot die kant op te sturen, laat staan dat je met die Spanjaarden zou gaan samenwerken. Een beetje ter illustratie van hoe ingewikkeld dit alles was. In 16, 17, 18 en 19 is door de Engelsen een grote poging gedaan om tot internationale samenwerking tegen de barbarijse zeerovers te komen. Dat was in hun ogen heel hard nodig, want tussen 1609 en 1616 hadden de Engelsen meer dan 400 schepen verloren aan barbarijse zeerovers. De Republiek en Spanje die zaten op dat moment midden in het 12-jarig bestand, dus er was een kans op samenwerking. Maar echt van de grond kwam die niet. De Spanjaarden die wilden uiteindelijk alleen maar toestaan dat de Engelse vloot gebruik mocht maken van Spaanse havens en de Republiek wilde niet meer dan een ondersteuningsvloot sturen. Bij dit alles speelde natuurlijk ook gewoon mee dat de Europese grootmachten toch vooral elkaars concurrenten waren. Het was heel leuk om samen iets tegen de zeerovers te doen, maar het was natuurlijk eigenlijk nog beter om die kapers zover te krijgen dat ze jouw handelsschepen met rust lieten, maar die van je concurrent wel aanpakten. Als voorbeeld hiervan, toen de Republiek in oorlog was met Spanje, vond men het uiterst vervelend als een schip uit Algiers een handelsschip uit de Republiek innam, maar als datzelfde schip uit Algiers een aantal Spaanse schepen innam of de Spaanse kusten overvallen werden door kapers uit Algiers of Tunis, dan vond men dat in de Republiek natuurlijk prachtig. Het geld en materieel dat de Spanjaarden in de verdediging daartegen moesten steken, konden ze namelijk niet uitgeven aan hun leger in de Nederlanden. Nou, dit gebrek aan de wil om samen te werken en de logistieke en financiële beperkingen die er waren, maakte dat een goed georganiseerde strafexpeditie die op de lange termijn effectief zou zijn, buitengewoon ingewikkeld was. En de gebeurtenissen in 1620, toen er dus uiteindelijk een soort van minimale samenwerking was tussen Engeland, de Republiek en Spanje, die illustreren dit ook mooi. Want in dat jaar zonden na jaren van onderhandelen de Engelsen dus een eskader van 18 schepen naar het Middellandse zeegebied. Eenmaal daar aangekomen probeerden ze onder leiding van admiraal Mansel eerst zoveel mogelijk zeerovers te onderscheppen. Mansel stelde zijn vloot in een lange rij van noord naar zuid op, telkens met ongeveer 10 à 15 kilometer tussen de schepen, zodat ze elkaar nog net konden zien, en vliet ze vervolgens in oostelijke richting varen. Op die manier konden ze eigenlijk een heel breed gebied uitkammen. Nou, veel succes had dit allemaal niet, want ze kwamen letterlijk geen enkele barbarijse zeerover tegen, en dus werd uiteindelijk maar koers gezet naar Algiers, waar de vloot eind november 1620 aankwam en buiten bereik van de kustverdedigingskanonnen voor anker ging. De volgende dag ging een vertegenwoordiger van de vloot aan land om een brief met de Engelse eisen te overhandigen aan de gouverneur van Algiers. Deze vertegenwoordiger kreeg echter meteen te horen dat de divan pas enkele dagen later over de brief zou vergaderen. Mansel was woedend toen hij dit hoorde en stuurde een nieuwe vertegenwoordiger die de eisen gewoon gelijk op tafel legde. Engeland wilde namelijk financiële compensatie voor de geleden verliezen, teruggave van alle in beslag genomen goederen, vrijlating van alle Engelse slaven in Algiers en uitlevering van alle piraten, vooral ook diegenen die oorspronkelijk uit Engeland afkomstig waren. Uiteindelijk mocht een Engelse vertegenwoordiger voor de divan verschijnen, maar die ontmoeting ging eigenlijk meteen mis. Gevraagd werd of de Engelsen toestemming hadden gekregen vanuit Istanbul om op deze manier te komen onderhandelen. Nou, al snel bleek dat die toestemming er helemaal niet was en dus, zo liet de gouverneur weten, dan had verder praten ook geen zin, want ja, uiteindelijk viel Algiers natuurlijk gewoon onder de Ottomaanse sultan. En bovendien, zo werd de Engelsen medegedeeld, de Engelse schepen die veroverd waren, ja, die waren al lang gesloopt of gezonken, de goederen waren verkocht en de meeste die aan boord waren geweest, die waren inmiddels dood. Als teken van goodwill zouden echter 18 Engelsen vrijgelaten worden. Die werden echter nog voor ze op de Engelse schepen terug waren alweer gearresteerd. Oftewel, het mogen duidelijk zijn, de kapers hadden helemaal geen zin om in de Engelse eisen mee te gaan. Maar goed, die Engelsen hadden natuurlijk ook wel door dat ze enorm aan het lijntje werden gehouden. Maar in essentie konden ze hier verder ook niet zo heel veel aan doen. De haven binnenvaren en Algiers bombarderen, dat zou simpelweg zelfmoord zijn. En dus zat er weinig anders op dan met lege handen te vertrekken. In de daaropvolgende 3 maanden bleef Mansell op zoek naar kapers, maar hij vond er wederom geen. Het enige schip dat de Engelsen wisten te veroveren was een Frans handelsschip dat op weg was naar Algiers. Ondertussen raakten de voorraden van het Engelse eskader steeds verder op doordat bevoorradingsschepen vanuit Engeland vertraging hadden opgelopen en bovendien eisten ziektes inmiddels dusdanig veel tol aan boord van de vloot dat honderden matrozen aan land moesten worden gezet. Een aantal schepen kon simpelweg niet meer verder varen vanwege het tekort aan bemanning. En de schepen die nog wel genoeg man aan boord hadden, die waren na maanden op zee eigenlijk nauwelijks meer zeewaardig. De boeg van het vlaggenschip van Mansell bijvoorbeeld was zo lek dat wanneer het tegen de golven invoer er permanent gepompt moest worden om water uit het ruim weg te pompen. Overigens had ik hiervoor verteld dat de Engelsen in principe natuurlijk een deal hadden met de Spanjaarden om gebruik te mogen maken van die havens, maar al snel bleek dat dat eigenlijk geen optie was, omdat de Spanjaarden torenhoge prijzen rekenden voor voedsel en drinkwater en daardoor had het dus eigenlijk helemaal geen zin om lang in zo'n Spaanse haven te blijven. Uiteindelijk kreeg de vloot in februari 1621 versterking en de broodnodige voorraden. En de bedoeling daarbij was dat Mansell nog minstens 6 maanden in het gebied zou blijven. Maar ja goed, vrijwel iedereen had natuurlijk wel door dat de hele missie dreigde te mislukken. De admiraal wilde echter niet van opgeven weten en zette nog een keer koers naar Algiers. Dit keer wilde hij het namelijk anders aanpakken. Een directe aanval op Algiers was zoals gezegd vanwege de kustverdediging uitgesloten. Maar een goed alternatief waren zogenaamde branders. Dat waren schepen die leeggehaald werden en vervolgens gevuld werden met teer, explosieven en ander brandbaar materiaal en vervolgens met opzet in brand gestoken en in de richting van een vijandelijke vloot werden gestuurd. Als die branders aankwamen, kon het zo'n vijandelijke vloot in lichterlaaie zetten. Nou, de Engelsen die bereidden die aanval minutieus voor en oefenden tot in den treuren met de bemanningen die aangewezen waren om de branders de haven in te loodsen en die het vuur moesten ontsteken. Het was hoe dan ook een heel gevaarlijke onderneming, want die branders die zouden natuurlijk binnen het bereik van het geschut van de stadsverdediging komen. Het was dan ook belangrijk dat er een element van verrassing in zat. Helaas echter voor de Engelsen mislukte dat laatste eigenlijk al meteen. Want nadat de vloot aankwam bij Algiers was de wind dagenlang dusdanig ongunstig dat er geen aanval kon plaatsvinden. En in Algiers had iedereen natuurlijk al lang gezien dat de Engelsen weer terug waren. Al leek men er daar niet echt van onder de indruk. Uiteindelijk vond de aanval plaats in de nacht van 24 mei en deze werd op zijn best een matig succes. Er ontbrandde weliswaar een aantal schepen, maar slechts 2 daarvan werden onherstelbaar beschadigd doordat er snel alarm geslagen werd en het onverwachts begon te regenen. De Engelsen wilden in de dagen daarna nog een poging wagen, maar de kapers waren nu extra op hun hoede. Dus die tweede aanval, die zou er nooit komen. En dus trokken de Engelsen zich maar weer terug. Nu was Mansell vast van plan om weer iets anders te bedenken en hij hoopte daarom in de zomer van dat jaar versterkingen te krijgen. Maar ja, ondertussen was het 12-jarig bestand tussen de Republiek en Spanje aan het aflopen en de spanningen tussen die 2 landen die liepen weer enorm op en dus werd een deel van de vloot van Mansell terug naar Engeland geroepen om het kanaal in de gaten te houden. De admiraal bleef achter met een nog kleinere vloot waarvan sommige schepen inmiddels echt nauwelijks meer bleven drijven en vrijwel alle schepen een permanent tekort aan bemanning hadden. In september 1621 werd hij uiteindelijk zelf ook terug naar Engeland gesommeerd, waar hij in oktober van dat jaar aankwam. Na het vertrek van de Engelsen overigens gingen de kapers weer vrolijk door, want zo gauw die door hadden dat de Engelsen vertrokken waren, voeren ze natuurlijk gewoon weer uit. En eind 1621 klaagden Engelse kooplieden dat er nog nooit zoveel schepen verloren waren gegaan als in de laatste maanden van dat jaar. Nou, je kunt de Engelsen in dit hele verhaal natuurlijk best een beetje als naïef beschouwen, maar dit hele verhaal is vooral ook gewoon heel erg illustratief, omdat het laat zien hoe machteloos de Europese grootmachten in deze periode eigenlijk stonden tegenover de barbarijse zeerovers. Terwijl de Engelsen met hun vloot in de buurt waren, bleven de meeste kapers gewoon een paar maanden aan land, want die wisten ook wel dat de Engelsen dit nooit langere tijd zouden volhouden en dat ze met hun vloot echt niet in staat zouden zijn om daadwerkelijk Algiers aan te vallen. Maar toch zou deze situatie in de loop van de 17e en 18e eeuw langzaamaan veranderen. En dat had een aantal oorzaken. In Europa was inmiddels een proces van staatsvorming aan de gang, waardoor staten steeds grotere machtsmiddelen kregen, waaronder onder andere een groter leger en marine. Daarnaast zorgden innovaties in scheepsbouw en bewapening ervoor dat schepen ook steeds groter en steeds sterker werden. Hierdoor werd het bereik van schepen groter en waren ze beter in staat om aanvallen te doen. In 1654 bijvoorbeeld wist een Engels eskader dat bewapend was met niet minder dan 900 kanonnen een aantal schepen uit Tunis die in een Siciliaanse haven lagen te vernietigen. En daarnaast lukte het met name de Engelsen om een aantal bases in de Middellandse Zee te verwerven. Tussen 1661 en 1684 bezetten de Engelsen bijvoorbeeld Tangier en in 1704 veroverden ze met behulp van de Republiek Gibraltar en vier jaar later ook weer met hulp van de Republiek Menorca. Daardoor hadden in elk geval de Engelsen vanaf dat moment een aantal uitvalsbases in de Middellandse Zee van waaruit ze de barbarijse kapers konden bestrijden. Langzaamaan begonnen de tijden dus een beetje te veranderen en in Algiers en Tunis had men dit ook wel door. En dus veranderde men daarvan tactiek. In plaats van iedereen aan te vallen, besloot men de Europese grootmachten tegen elkaar uit te gaan spelen. En dus werd bijvoorbeeld in 1658 vrede gesloten tussen Tunis en Engeland en in 1662 tussen Engeland en Algiers. Michiel de Ruyter sloot in datzelfde jaar ook namens de Republiek een verdrag met Tunis, maar dat lukte niet met Algiers. In die verdragen werd dan overigens vaak afgesproken dat de barbarijse zeerovers voortaan schepen uit Engeland en de Republiek met rust zouden laten en gevangenen uit die landen zouden vrijlaten. Nou goed, allemaal leuk en aardig natuurlijk en dit was natuurlijk een enorme verbetering ten opzichte van enkele decennia daarvoor, maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat dit alles ook echt gebeurde, want de aanvallen vanuit beide steden gingen gewoon door. De kapers die zochten alleen gewoon andere voorwendsels. Want toen bekend werd dat Engeland en de Republiek zulke verdragen hadden getekend, gingen schepen uit andere landen simpelweg de Engelse vlag voeren, of die van de Republiek, in de hoop dat ze zo met rust gelaten zouden worden. Maar, zo redeneerden de kapers natuurlijk, ja dat was natuurlijk bedrog en zij konden niet aanvoelen of een schip echt Engels was of uit de Republiek afkomstig was, of maar deed alsof. En dus was het maar beter om voor de zekerheid toch maar gewoon iedereen aan te vallen. Dus wat je eigenlijk ziet, in de tweede helft van de 17e eeuw werden er steeds vaker verdragen gesloten die dan weer verbroken werden, waarbij beide partijen elkaar dan ervan beschuldigden de verbreker van het verdrag te zijn. En toch, langzaam maar zeker, konden de Europese grootmachten steeds meer concessies afdwingen. De gouden eeuw van de barbarijse zeerovers, die was vanaf dit moment echt wel voorbij. Wat overigens niet wegnam dat er nog steeds vele duizenden schepen per jaar verloren gingen. Een echte doorbraak in dit alles vormde echter de uitvinding van het zogenaamde bombardeerschip in de tweede helft van de 17e eeuw. Dit waren schepen die waren uitgerust met één of meerdere mortieren of howitzers die kogels in een boog konden afschieten, waardoor deze dus over stadsmuren heen gingen en zo in een stad terechtkwamen. En die bovendien voldoende bereik hadden om buiten bereik van kustbatterijen te blijven. In 1682 en 1683 bombardeerde een Franse vloot Algiers met zulke schepen en de gevolgen die waren er ook naar, want honderden inwoners van de stad kwamen om het leven. De kapers hadden zich teruggetrokken in hun haven en achter hun formidabele fortificaties, maar konden niks uitrichten tegen de Franse mortieren, behalve dan dat ze een aantal Franse slaven die zich in Algiers bevonden op de stadsmuur op een groot kanon bonden in het zicht van de Franse schepen, waarna dat kanon werd afgeschoten. Dat was natuurlijk een enorm bloedig spektakel, maar had weinig invloed op het verloop van de strijd en al snel werd een vredesverdrag gesloten. Dit werd echter al snel weer verbroken, waarna de Fransen zich in 1688 wederom met een vloot voor de stad meldden. Gedurende 2 weken bestookten ze Algiers met meer dan 13.000 granaten. Weliswaar gingen bij dit alles ook enkele Franse schepen verloren, maar volgens een Engelse consul in de stad was na afloop 3/4 van Algiers verwoest. En hiermee ontstond er eigenlijk een heel nieuwe situatie, want vanaf dit moment werd duidelijk dat maritieme grootmachten zoals Frankrijk, Engeland en de Republiek nu iets konden wat ze daarvoor niet konden, namelijk Algiers zelf raken. En daarmee veranderde eigenlijk voor beide kanten de dynamiek. Het ding was echter wel dat die Europese grootmachten er nog steeds niet echt zin in hadden om eens in de zoveel tijd hun marine die kant op te sturen. Dat kostte allemaal veel te veel tijd en geld en bracht natuurlijk ook gewoon risico's met zich mee. En al snel bleek er ook gewoon een makkelijkere weg te zijn. Vanaf de 18e eeuw gingen namelijk steeds meer landen het vernieuwen van vredesverdragen samen laten gaan met het betalen van geldbedragen aan de verschillende kapersteden, als smeermiddel om de zeerovers zich aan het verdrag te laten houden. Hoeveel er betaald werd, dat verschilde per land. Een land met een sterke marine kon bijvoorbeeld een lager bedrag afdwingen dan landen met een minder sterke marine. Zo moest Spanje jaarlijks ongeveer 120.000 pond betalen, de Republiek 24.000 pond en Groot-Brittannië, dat met afstand de machtigste vloot had, slechts 1.000 pond. Dit waren enorme bedragen, want omgerekend naar nu heb je het dan echt over miljoenen, maar in de praktijk was dit alsnog goedkoper dan om de zoveel tijd een strafexpeditie te sturen of permanent te convoyeren. En bovendien gingen zo aanmerkelijk minder handelsschepen verloren. En voor Algiers en Tunis en andere steden was dit uiteindelijk ook gewoon een gunstig systeem. Ze hoefden niet meer per se de zee op, maar konden de Europeanen alsnog tegen elkaar uitspelen door telkens hogere bedragen te eisen. Wat daarbij hielp, was dat in Europa om de zoveel jaar de grootmachten slaags raakten met elkaar en dat dan vaak geen tijd meer was om heel uitgebreid te gaan onderhandelen met de barbarijse zeerovers. Dat wil overigens ook zeker niet zeggen dat de kaapvaart nu stopte. Want landen die geen deal hadden met de steden, die waren natuurlijk nog gewoon doelwit. En dat gebeurde bijvoorbeeld in 1776, toen de Verenigde Staten zich onafhankelijk verklaarden en de Britse regering vrijwel meteen de bescherming voor handelsschepen die afkomstig waren uit de 13 opstandige koloniën introk. Vanaf dat moment werden dan ook met regelmaat Amerikaanse schepen door barbarijse kapers ingenomen. De Amerikanen die vroegen wel steun aan Frankrijk en de Republiek om hun schepen te beschermen, maar die vonden dat de Amerikanen dit vooral toch maar zelf moesten oplossen en hadden geen zin om hier zelf een hoop geld en militaire middelen in te gaan steken. En ja, dus had de Verenigde Staten weinig keus en aangezien die nog nauwelijks een marine hadden, werden ze tijdens onderhandelingen gedwongen om het astronomische bedrag van $600.000 te betalen, waarbij ook nog eens werd afgesproken dat de Amerikanen elke 2 jaar giften en cadeautjes zouden geven. Het totaalbedrag zou oplopen tot meer dan 1 miljoen. In de Verenigde Staten was men woedend toen men de eisen van de barbarijse zeerovers hoorde, maar ook in de rest van Europa werd men hier nogal zenuwachtig van, want daar vreesde men dat het Amerikaanse bedrag als een soort nieuwe benchmark gezien zou worden. En daar zat waarschijnlijk ook wel wat in, want vanuit Algiers en Tunis werd aan de Amerikanen al snel medegedeeld dat de bedragen die afgesproken waren bij een herziening van het verdrag uiteraard omhoog zouden gaan. Maar goed, de Verenigde Staten had dus nu een deal met Tunis en Algiers en eigenlijk alleen met Tripoli nog niet. Die zou er ook nooit komen, want de kritiek in de Verenigde Staten was inmiddels zo groot dat de Verenigde Staten besloot om de tanden te laten zien. 4 schepen werden naar de Middellandse Zee gestuurd en bij aankomst in Gibraltar werd hen een historische mededeling gedaan, want Tripoli was het eerste, bij gebrek aan een beter woord, land ooit dat de oorlog had verklaard aan de onafhankelijke Verenigde Staten. De Amerikaanse vloot die zette koers naar Tripoli en blokkeerde de stad ook enige tijd, waarbij 1 van de 4 schepen verloren ging toen het op een zandbank liep. De bemanning daarvan die werd gevangen genomen en al snel dreigde er een padstelling te ontstaan, totdat het nieuws Tripoli bereikte dat een detachement bestaande uit 500 huurlingen uit Noord-Afrika en Griekenland en 9 Amerikaanse mariniers, dat geleid werd door de Amerikaanse consul in Egypte en een broer van de leider van Tripoli, het dorpje Darna, dat in de buurt lag van Tripoli, had ingenomen. Nou, daarmee kwam het er dus op neer dat de Amerikanen een schip hadden verloren en Tripoli een dorpje, en dus werd het een kwestie van uitwisselen. Tripoli kreeg het dorp terug, de VS de gevangen genomen zeelieden. Bovendien werd er vrede gesloten en bepaald dat de Verenigde Staten geen geldbedragen hoefden te betalen aan Tripoli. Die inname van het dorpje Darna is overigens nog altijd vereeuwigd in het lijflied van de Amerikaanse mariniers, want in de 2e regel daarvan zit het zinnetje "To the shores of Tripoli". Maar goed, de Amerikanen die dachten dat ze een enorme overwinning hadden behaald en dat ze de kapers er misschien wel definitief onder hadden gekregen, maar niks was natuurlijk minder waar. Want al snel bemoeiden Tunis en Algiers zich ermee en dreigden de Amerikanen de oorlog te verklaren. En in 1812, toen de Verenigde Staten in oorlog kwam met Groot-Brittannië, gebeurde dat inderdaad ook en verklaarde Algiers de Verenigde Staten de oorlog. Sowieso is er overigens eind 18e, begin 19e eeuw een heel duidelijke opleving waarneembaar in de activiteiten van de kapers. En dat kun je eigenlijk heel simpel verklaren doordat in die tijd de oorlogen naar aanleiding van de Franse Revolutie bezig waren en de focus van de Europese grootmachten volledig daarop lag. Maar goed, toen in 1815 Napoleon definitief verslagen werd en de Napoleontische oorlogen ten einde kwamen, was het toch echt uit met de pret voor de kapers. In dat jaar was alleen al Algiers in oorlog met Portugal, Spanje, Pruisen, Denemarken, Rusland, het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden en verschillende Italiaanse koninkrijken. Alleen Franse en Britse schepen werden door de kapers uit Algiers met rust gelaten, wat een puur pragmatische beslissing was, omdat die landen over dusdanig sterke marines beschikten dat die de steden zelf konden bedreigen. Maar al snel werd duidelijk dat ook andere landen inmiddels hun wil aan de kapers konden opleggen. De Amerikanen waren ook nog steeds in oorlog met Algiers en zonden in 1815 opnieuw een vloot de Atlantische Oceaan over, en deze wist al snel 2 schepen uit Algiers te veroveren, waaronder het grootste fregat uit die stad. In Algiers zelf was op dat moment sprake van een interne machtsstrijd en was de toestand van zowel de vloot als de fortificaties bepaald niet ideaal, en mede daardoor konden de Amerikanen een uitstekende deal afdwingen. Niet alleen werden alle Amerikaanse tot slaafgemaakte vrijgelaten, Algiers beloofde ook om Amerikaanse burgers nooit meer tot slaaf te maken, En bovendien kreeg de VS een schadevergoeding van $10.000 door Algiers uitgekeerd. Soortgelijke afspraken werden later ook gemaakt met Tunis en Tripoli. En dit was toch wel een behoorlijke ommekeer. Want na vele decennia waarbij Europese grootmachten tribuut aan de kapers hadden betaald, gebeurde nu het omgekeerde. Goed, moet allemaal bijgezegd worden, nog geen jaar later had Algiers het verdrag alweer opgezegd, maar toch, je ziet in dit alles als je uitzoomt wel heel duidelijk dat het einde van de barbarijse zeerovers langzaam maar zeker aan het naderen was. Hier speelde overigens nog iets anders in mee. In 1807 had Groot-Brittannië de handel in slaven in het hele Britse Rijk verboden. Daarmee was slavernij nog niet afgeschaft, maar het handelen in mensen mocht niet meer. In veel landen werd verheugd op dit nieuws gereageerd, maar er was ook wel kritiek op de Britten. Als in, allemaal leuk en aardig dat de Britten de rechten van tot slaafgemaakte uit Afrika wilden beschermen, maar blijkbaar vonden ze het niet erg dat min of meer in hun eigen achtertuin duizenden christenen als slaaf in de barbarijse staten leefden. Ironisch genoeg waren het met name de Amerikanen die hier het hoogste woord over hadden, een land waarvan met name het zuidelijk deel in veel opzichten volledig afhankelijk was van slavernij. Maar goed, de Britten waren zeker niet doof voor deze kritiek en in 1816 kreeg daarom Edward Pellew, de eerste burggraaf van Exmouth, de opdracht om naar Noord-Afrika te varen. Deze Exmouth zou je misschien kunnen kennen uit de Hornblower filmserie, waar hij als Edward Pellew het bevel heeft over het schip waar de jonge Hornblower op dient. Maar dit even terzijde. Hoe dan ook, Exmouth voer met een eskader naar de Middellandse Zee en wist met Tunis en Tripoli een verdrag te sluiten waarin vast werd gelegd dat slavernij van christenen werd afgeschaft en waarbij ook nog eens enkele honderden tot slaafgemaakte werden vrijgelaten. In Algiers liep het echter wat minder soepel. Daar werd het verzoek tot afschaffing simpelweg geweigerd, omdat slavernij nou eenmaal essentieel was voor de economie van de stad. Er werd afgesproken dat diplomaten naar Londen zouden reizen om daar de boel te bespreken, maar precies toen die daar aankwamen, werd het nieuws bekend dat Janitsaren een grote groep Italiaanse vissers die aan de noordkust van Noord-Afrika verbleven, in wat technisch gezien Brits gebied was, hadden afgeslacht. De woede in Groot-Brittannië was enorm en de Britse regering gaf gelijk opdracht aan Exmouth om in de aanval te gaan. Op 26 augustus voer Exmouth aan het hoofd van een vloot van Britse schepen die ondersteund werd door een klein eskader uit het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden de haven van Algiers binnen, waarbij hij zelf voorop ging met zijn vlaggenschip de Queen Charlotte dat bewapend was met 108 kanonnen. Toen het ultimatum voor overgave dat hij aan Algiers had opgelegd afliep, werd het vuur geopend. En tegen de avond waren naar schatting meer dan 50.000 schoten op Algiers gelost, waaronder talloze mortieren die in de stad zelf terecht waren gekomen. Aan de kant van Algiers vielen ongeveer 2.000 doden en gewonden. De stad verzette zich wel tot het uiterste en ook aan Britse kant vielen bijna 1.000 slachtoffers. Maar na een tijdje was de vloot van de kapers vrijwel vernietigd en had de stad een tekort aan munitie. De volgende dag gaf Algiers zich over. Dit zogenaamde bombardement van Algiers door Exmouth wordt over het algemeen gezien als het einde van de macht van de barbarijse zeerovers. 40 jaar later, in 1856, werd door veel landen, waaronder ook het Ottomaanse Rijk, een verdrag gesloten dat de kaapvaart verbood. Rond diezelfde tijd begon een aantal Europese landen hun blik begeerig op de rest van de wereld te richten. De tijd van het moderne imperialisme brak aan. In juni 1830 landde een Frans leger op de kust bij Algiers en nam de stad in. En in 1881 volgde Tunis. Beide steden zouden tot in de jaren 50 van de 20e eeuw een Franse kolonie blijven en pas na een jarenlange strijd onafhankelijk worden. Maar dat is iets voor een andere keer. Ik hoop dat ik je in deze aflevering een goed beeld heb kunnen geven over de barbarijse zeerovers, hoe die te werk gingen, wat hun organisatie was, waarom ze zo succesvol werden en hoe er uiteindelijk een einde kwam aan het tijdperk van de barbarijse zeerovers. De totale impact die de barbarijse zeerovers hebben gehad is lastig in cijfers te vatten. Economisch gezien is de schade sowieso moeilijk te berekenen, maar wat wel een heel concreet getal is, is dat in die eeuwen tussen de 1 miljoen en 1,25 miljoen Europeanen als slaaf weggevoerd werden naar een van de barbarijse steden. En zo bekeken kun je niet anders dan zeggen dan dat de impact van die barbarijse zeerovers enorm groot is geweest. En kun je met recht zeggen dat ze eeuwenlang de schrik van de Middellandse Zee waren. Langs deze weg wil ik graag luisteraar Oets bedanken die met het idee voor dit onderwerp is gekomen. En mocht je meer over dit onderwerp willen weten, ik heb voor deze aflevering veel gehad aan de boeken Pirates of Barbary van Adrian Tinniswood en The Barbary Pirates 15th to 17th Century van Angus Constam. Heb je vragen, opmerkingen, tips of tops of heb je een suggestie voor een onderwerp? Stuur me dan een DM via Facebook of Instagram, mail naar geschiedenismetjaak@outlook.com of laat een opmerking achter via Spotify. Los daarvan vind je op Facebook en Instagram wat plaatjes ter ondersteuning van hetgeen ik in deze aflevering heb verteld en een link naar beide pagina's vind je in de show notes. Vind je Geschiedenis met Sjaak een leuke podcast? Geef me dan een 5-sterren rating. En wil je de show steunen? Dan kan dat via voorjepot.com/geschiedenismetjaak. Voorjepot met een D. En je vindt ook hiervan een link in de show notes. Goed, daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. Heel veel dank voor het luisteren. En in de volgende aflevering zullen een aantal West-Europeanen centraal staan die in dienst voeren van de barbarijse steden. Nogmaals dank voor het luisteren en tot dan!